80% kans op regen het hele weekend tijdens de race.
Op papier, of op asfalt ook, zoiets weet ik niet. Maar op papier was de Mercedes dan in het voordeel geweest.
Ja, eigenlijk kunnen we hem afvinken. Het titeltje. Toch? Ja.
Bijna de complete McLaren crew als een op een bowlingbaan omver.
Ik ga nu dit jaar een keertje Hamilton aanpakken.
Wolf die heet niet voor niets zo. Dat is in schaapskleren.
Hè, de sfeer zit er goed in.
Mooi dat je weer luistert naar de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Dit is aflevering 10 van het vierde seizoen. En je hoort het al, je luistert niet naar Bas Scharwachter. Hij kondigde het vorige week al aan. Mijn naam is Daan Smink. Ik vervang Bas dit keer. Want Bas, die zit in Boedapest. En daar moeten we het zo misschien heel kort nog maar even over hebben. Maar wij gaan vooral terugblikken op de Grand Prix van Stiermarken. Door Verstappen zeer soeverein gewonnen. En wij zijn naast mij natuurlijk Patrick Moeken en Joost Nederpelt. Die zijn er wel gewoon hier in de nu.nl studio in Hoofddorp.
Goed gemutst.
Ik moet zeggen, goed gemutst, zegt Joost.
De sfeer zit er goed in.
Ja. Ik zeg er gelijk bij. We nemen dit ongeveer een half uur, drie kwartier na Oranje tegen Tsjechië op. Tsjechië. Daarmee hebben we genoeg over deze wedstrijd gezegd, denk ik. We gaan proberen toch enigszins vrolijk te zijn. En daar is wat betreft Formule 1 in ieder geval alle aanleiding toe. Want Patrick, ik denk dat jullie Max Verstappen in zijn Red Bull zelden, misschien wel nooit, zo boven de rest hebben zien uitsteken.
Nee, Horner die noemde het zijn meest dominante zege tot nog toe. Wel van dit jaar in ieder geval. Maar dit is wel, zo ziet Verstappen ze graag, denk ik. We hebben hem ooit een keer in Mexico van kop af aan weg zien rijden. Dat is al een aantal jaartjes geleden. Het klopt allemaal. Gewoon de polsen pakt hij met overmacht. Zaterdag was het eigenlijk niet eens spannend. Zover stond hij ervoor. En vanmiddag ook. Hij controleerde van start tot finish. Zelfs als Hamilton over de boordradio te horen kreeg van ga maar even pushen. Rijd dat gat maar dicht. En waar hij dat in andere seizoenen met een knip voor de hand deed. En het gat ook dichtreed. Kreeg hij dat nu niet voor elkaar. Sterker nog, Verstappen die antwoord, die rijdt weg. En hij controleert gewoon. Het is, wat dat betreft is het een bizar Formule 1 seizoen nog steeds.
Ja, Joost, hoe snel wist je dit is een kat in het bakkie voor Verstappen?
Ja, dat was de eerste 10 ronden eigenlijk gewoon een beetje duidelijk. Natuurlijk heb je nog de kans dat die banden dan ineens het opgeven, hè, onder de auto van Verstappen. Maar dat was niet zo. Dat was eigenlijk meer, vooral op de harde band. Dus in de tweede stint, zeg maar, was dat bij Hamilton zo. Dus het zag er natuurlijk al heel goed in de vrije trainingen. We hadden de data gezien. Hamilton zei het zelf al van volgens onze berekeningen is Red Bull ongeveer, wat is het, een kwart seconde sneller.
Ja, maar dat zegt hij wel altijd, hè?
Dat zegt hij altijd. Maar nu was het waar. Ja. Dus dat kan ook een keer gebeuren. Want dat bleek gewoon. En zoals jullie inmiddels na vorige week weten, kijk ik eigenlijk meer op de tijdenmonitor dan daadwerkelijk naar het beeld. en daar zag je Verstappen gewoon gestaag dat gat opbouwen. En er was geen enkele dreiging eigenlijk van achteren.
Nee, en wat zegt dat over het geweldige werk dat Red Bull heeft verzet, eigenlijk voorafgaand en in de loop van dit seizoen? Want we dachten, denk ik ook nu, dat de pitstops en de bandenstrategie, dat van groot belang zou zijn.
Ja.
Maar wat Mercedes ook probeerde, maakte eigenlijk allemaal niet uit.
Nee, vandaag ging het gewoon om pure snelheid. Ik ben toch wel heel benieuwd of hoe dat effect van die dunnere achtervleugel, hoe dat zich nou daadwerkelijk vertaalt in de snelheid, hè, die Red Bull momenteel heeft. Het gaat er natuurlijk veel over. Je ziet het duidelijk als je de auto's naast elkaar ziet. Die achtervleugel van de Red Bull is kleiner. De topsnelheid op het rechtstuk is hoger. Maar er is ook iets waardoor ze snel door de bochten moeten gaan. En normaal gesproken is het zo, hè, van oudsher, dat als je minder vleugel hebt, dat je dan in de bochten verliest. Nou, dat doet de Red Bull misschien wel een klein beetje, maar niet heel veel. Er komt ook snelheid of downforce uit de diffuser van de auto, de mechanische grip. Het totaalplaatje klopt. Dat is gewoon wat we moeten concluderen.
Ja, ik wou zeggen, je gaat gelijk de diepte in, maar logisch ook wel, want je wil natuurlijk heel graag ontleden waar het hem in zit dat Red Bull ineens, vandaag dan, een stuk beter is dan Mercedes.
Nou ja, dat heeft ook te maken met de motor. Toch wel vaak verkeerd uitgelegd, hè, dat dan komt omdat Honda, hoe zou je Hamilton dat? Die zit daar de hele tijd een beetje op te hinten dat Honda toch een upgrade heeft gedaan.
Ze hebben vorige race was dat een nieuwe motor geïntroduceerd, maar die stond al langer op de planning. En je mag natuurlijk niet heftige verbeterings- of prestatie-updates meenemen.
Nee.
Nou, dat hebben ze ook niet, niet gedaan, voor zover wij weten. Voor zover ze gezegd hebben. Maar feit is wel dat hij wel uitstekend loopt. En nou, volgens mij heeft Joost er ook nog wel een kleine theorie over, hè, hoe dat zou...
Nou ja, het is het totaalplaatje. Kijk, een hoop van die topsnelheid die we zien, dat komt uit dat met minder vleugel rijden. Dat is gewoon minder vleugel betekent minder luchtweerstand, betekent meer snelheid. Dat is gewoon een ABC'tje. Maar er komt ook wel bij dat het waarschijnlijk wel zo is dat het een nieuwere motor is die ze dus... Dat ze bij de eerste motor, want je mag het 3 per seizoen gebruiken, normaal gesproken. Dus bij de eerste motor hebben ze, denk ik, gekeken naar van, nou, hoe houdt hij zich? En nu weten ze dat hij sowieso langer meegaat dan de Mercedes. Want die hadden zelfs een race eerder al een nieuwe motor. Dus ja, dan kunnen ze misschien net even wat meer openschroeven. En dan doet hij het gewoon met een paar pk'tjes beter. Maar het is niet zo dat ze een enorme vermogensstap hebben gedaan. Dat kan gewoon niet. En Mercedes zegt dat ook steeds van, nee, dat is niet zo. Maar ondertussen zeggen
ze... Tegureren ze het wel. Ja, en elke kans die ze krijgen. Want Hamilton die wordt 2 en die zegt het ook. Ja, nou, die vleugel en zo. Ja, erg snel. Ja. Dat kunnen we
maar dit is een van de leukste elementen natuurlijk. Van het feit dat het zo spannend is. En dat Mercedes ineens na al die jaren Red Bull voor zich moet dulden. Hè, dat het een heel politiek spel eromheen wordt. Ja. Van motor tot flapjes en vleugels tot de banden. Dag heb je weer een nieuwe discussie en speculaties.
Precies, maar het gekke is, zo kennen we ze ook helemaal niet. Hè? Toto Wolff, dat is toch de Rus zelf. Het is natuurlijk ook makkelijker reageren als je altijd alles wint. Maar zelfs als ze dan een keer verloren, zeiden ze van ja, hè, ze lopen altijd te koketteren met die no blame culture. Hè? Ze wijzen nooit iemand aan als er dan iets misgaat. Dat is de schuld van het hele team. En nu het komt op mij heel erg... Ja, gewoon paniekerig over.
Ja, wanhopig bijna.
Nou ja, gewoon die bandenspanning hebben we gehad. Nu weer met die motor, die vleugels. Hebben we van de week misschien ook nog over hebben die pitstops wat nu weer aangepakt gaat.
Ja. Ja, en waarschijnlijk heeft het toch ook wel te maken met het feit dat Mercedes al heeft gezegd en waarschijnlijk daar ook naar handelt dat ze vooral aan het volgende seizoen kijken. Ze hoopten natuurlijk die auto verder niet meer te hoeven aanpakken, echt doorontwikkelen voor dit seizoen. En ze zien nu misschien van shit, als Red Bull ons nu al voor is, dan gaan we die in afslag niet meer maken. Of dan zitten we op een soort tweesprong van moeten we nou toch vol gas nog in de auto voor dit seizoen investeren.
Ze hebben geen idee natuurlijk, want in de afgelopen jaren konden ze altijd, nou ja, rond de zomer wisten ze eigenlijk wel van dit kan niet meer mis. Een van onze coureurs gaat kampioen worden.
Ja, en nu gaat waarschijnlijk een van hun coureurs niet kampioen worden. En ze kunnen er ook niet zoveel meer aan doen. Dat is gewoon zo. Dat Ferrari heeft vorige week al gezegd. Nou, wij focussen volledig op de auto van volgend jaar. Mercedes zegt dit weekend eigenlijk hetzelfde. En je bent eigenlijk natuurlijk ook wel benieuwd hoe dat bij Red Bull zit. Nou, ik heb de laatste weken bij Red Bull wel veel meer... Voor zover je dat kan zien hoor. Veel meer nieuwe onderdelen, nieuwe vleugels en zo zien verschijnen dan bij... Nou, in ieder geval dan bij Mercedes... Dus maar dan nog heb ik niet het idee dat Red Bull nu nog heel erg het gaspedaal dit jaar intrapt voor de ontwikkeling. Dat ze dat volgend jaar gaat kosten. Want die auto is ook van zichzelf gewoon al vanaf het begin van het seizoen of even snel als de Mercedes. Net iets langzamer, maar meestal sneller. Dus dat is voor Mercedes natuurlijk een ontzettend vervelende positie om in te zitten. Want ja, ze kunnen nu zeggen van hey, we doen toch nog even een nieuwe voorvleugel, nieuwe achtervleugel... Ja,
het is een logische gedachte dat de auto die op dit moment het best en het snelst is, dat hij dat de rest van het seizoen zal blijven, Patrick.
Ja, zeker. Dat is ook zo. En ze kunnen ook niet heel lang meer doorgaan met ontwikkelen. Want als je gaat... Kijk, al die andere teams achter Mercedes en Red Bull, die zijn al lang bezig met volgend jaar. Een unieke kans, zoveel regels gaan op de schop. Een hele goede mogelijkheid om eindelijk eens de aansluiting te vinden.
Echt bij de top.
Precies, met de echte top. Maar ja, hoe langer het spannend blijft tussen Mercedes en Red Bull, des te langer ze aan deze auto moeten werken. En ook hoe meer ze volgend jaar in de problemen gaan komen. Dus ja, dat wordt natuurlijk ook heel interessant om te...
Het is overigens niet gezegd dat je een auto niet sneller kan maken als je geen nieuwe onderdelen introduceert. Want je kan een auto altijd nog veel beter leren kennen. Want hoe lang werken ze nou in principe met deze auto? Ja, een paar maanden. En natuurlijk hebben ze bakken met data en bakken met kilometers gereden. En weten ze heus wel heel veel, maar toch... Je komt elke keer op een nieuw circuit. Nou, nu dan niet, maar... Normaal gesproken wel. En je kan altijd weer je auto nog een keer proberen met allerlei afstellingen. Dat zijn ze bij Mercedes ook heel erg aan het doen natuurlijk. En ja, dat zie je ook al terug aan zo'n accufietje dat Bottas in zijn 2 weg gaat rijden. Bij een pitstop, dat deed hij dan op vrijdag. Maar dat was het doel erachter. Marginal gains noemen ze dat bij Mercedes. Dat hele kleine onderdeeltjes verbeteren. Dus het is niet zo dat Mercedes nu uitgeschakeld is. Zeker niet, maar ja... Je moet niet denken dat ze nog allerlei...
Dat ze een beetje in paniek zijn, dat is goed te begrijpen. Ja. Ja, Verstappen die zei, the car was on fire. En niets was minder waar. Waarbij natuurlijk wel de vraag is, als je Verstappen met Perez vergelijkt, om die er toch maar even gelijk bij te halen, dan zie je dat Verstappen toch vooral nadrukkelijk ook on fire was.
Ja, zeker.
Laten we niet doen alsof het alleen de auto was.
Nee, zeker. Maar dat zegt hij zelf ook. Ja, het is een circuit met weinig bochten. Een van de minste bochten van alle circuits op de kalender. Maar het is wel een kort circuit waar je echt als rijder het verschil kan maken. En juist ook als je dan structureel iets beter bent dan je teamgenoot. Kijk, en Perez is natuurlijk wel goed. Maar hij is niet, dat heb ik ook al vaker gezegd in deze podcast, het is geen Verstappen Hamilton top. Dan zie je dat Verstappen toch net iets extra's uit die auto kan pushen.
Je hebt de bevestiging van je gelijk van vorige week gezien, Patrick.
Ook nog, ja. Je ziet het ook gewoon. Maar Het goede nu bij Red Bull is dat het volledig wordt geaccepteerd. Ze hebben niet meer... Bottas heeft nog altijd de illusie, ieder jaar als je aan zo'n seizoen begint. En dat zag je in de beginrace van dit jaar ook. Van, ik ga nu dit jaar een keertje Hamilton aanpakken. Ik wil wereldkampioen worden. En iedereen bij Mercedes weet dat niet gaat gebeuren. Ze laten hem ook in die waan. Daar kan je ook van vinden wat je wil. Maar bij Red Bull... Perez denkt niet dat hij kampioen gaat worden. Die weet donders goed waar hij mee bezig is. Die is oprecht blij als Verstappen vandaag die race wint. En hij eindigt als vierde. Want hij juicht er echt niet minder om.
Ook nog door een slechte pitstop.
Ja,
door
een slechte pitstop. Ja. Ja.
En nog wel. Hè? Ik bedoel, Perez zijn eerste seizoen natuurlijk. Hij is nog niet zo lang onderweg als Bottas bij Mercedes. Nee, kan me voorstellen dat Perez volgend jaar wel denkt zo van... Dit jaar eerst een aantal maanden wennen. En dan moet ik er in de tweede helft van het seizoen echt staan. Ja. En dan volgend jaar hoop ik met Verstappen met de nieuwe regels de strijd aan te gaan. Het lijkt me dat wel ze. Nee, dat, zijn streven moet zijn.
Dat zou goed als hij nog een contract krijgt. Hè? Want dat is ook nog niet zeker. Dat moet eerst nog maar gebeuren. Ik denk wel dat het gaat gebeuren.
Ja.
Maar het klopt gewoon allemaal bij Red Bull. Dat is het mooie.
Ja, één ding klopte er niet helemaal. De pitstop van Perez.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel frappant. Dat je dan precies in zo'n weekend waarin die nieuwe pitstopsregels worden aangekondigd. Dat je dan een langzame stop hebt.
Ja, maar ik als leek zei ook gelijk tegen jullie, is dit nou omdat ze zich al voorsorteren op die aangepaste regel? Maar
als je er dan vanuit gaat dat die nieuwe regels zijn gericht op dat het meer mensenwerk moet zijn in de zin van dat het niet volautomatisch mag gaan. En dat gaat dan vooral om een systeem dat er sensors op die wielsleutels zitten, dat je kan zien dat alle wielen vastzitten en dan gaat het lichtje op groen. Dat zou dan niet mogen. Het werkt dus blijkbaar even goed, want het ging niet goed met dat wiel. En dat ging niet, het is niet zo dat Perez met drie wielen de baan op ging of zo. Dus,
nee, maar dat vind ik ook nog steeds het ingewikkelde en het schimmige aan dat hele spel rond die regel. En dat ineens tijdens het seizoen besloten wordt. Dat je daar ziet dat Formule 1 met geen enkele andere sport te vergelijken is. Nee, wat daar is gebeurd en dat er is nul transparantie over hoe dat dan precies zit, wie er geklaagd heeft en wat er dan onveilig is. Want net wat je zegt, het is niet zo dat er een set nou ongelukken waren gebeurd of bijna ongelukken doordat pitstops te snel gingen en ze niet goed hadden gecheckt of de boel vast zat. In een sport waarin alles zo snel mogelijk moet, want het draait om snelheid.
En om technologie.
Ja.
Precies.
Ja, het is gewoon een merkwaardig besluit van de FIA. Er is een 18 pagina tellend technical directive verschenen. Ik moet zeggen, die heb ik niet helemaal gelezen. Maar,
oh, nee?
Jij wel?
Nee, maar jij leest alles natuurlijk.
Ja, nee, maar die technical directive die zijn niet altijd openbaar. Dus dat is een beetje vervelend.
Ook weer zoiets.
Ja. Ja.
Die zijn niet altijd, net als het ze uitkomt, is het niet openbaar. Of als het team zegt, nou, doe maar niet, dan doen ze het niet. Ja,
maar ze zijn voor de teams, niet voor ons.
Maar je wil die sport snappen en je hebt toch als FIA er ook baat bij om uit te leggen dat het er eerlijk aan toe gaat en dat het niet een besluit is dat het ingefluisterd is door iemand of dat het niet geënt is op van oh shit, we moeten het toch weer wat spannender maken, hoe gaan we wat verzinnen om het beste team in de wielen te rijden.
Ja, maar dat gebeurt toch ook gewoon?
Ja,
dat weet het niet zo zwart op wit, maar dat natuurlijk dit komt niet eens zomaar uit de lucht vallen.
Nee, maar het komt wel bij andere teams.
Ja, precies.
Dat vandaan. Ja. Ja, het is niet zo dat
FIA
denkt.
Nee,
zeker niet. Maar
de FIA gaat er wel in mee, hè?
Ja, maar blijkbaar, omdat het toch. Het is ook niet. Helmut Marko die zei: nou, het is Mercedes. Het is overduidelijk die pushen dit. Maar als je zag wat voor reacties er nog meer van andere teams op kwamen, die waren eigenlijk. Ja, McLaren was ook. Ja, die vond het ook wel prima.
Ja, maar er begint ook een beetje een kampenstrijd te ontstaan. En want McLaren en Mercedes die zitten duidelijk al in hetzelfde kamp.
Ja.
Dat was met de achtervleugel ook al zo. En met meer dingen. Nou rijdt McLaren natuurlijk ook met de Mercedes motor. Ja. En Ferrari en Red Bull die gaan meer naar elkaar toe. In de zin van die zitten een beetje in het andere kamp nu. Dus je zoekt natuurlijk altijd ook een beetje bondgenoten ook in. Van die overleggen met de FIA. Mm-hmm. Maar dit is helemaal niet overleg. Dat was de Ferrari's grote klacht. Van had het in ieder geval even met ons besproken. Weet je wel. Van hoe dat dan zou moeten gaan. Maar blijkbaar viel dat die technical directive die viel opeens in de mailbox. En succes ermee. Maar dat, ja, dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis.
Ik blijf het tamelijk bizar vinden hoe dat gaat.
Hoe ga je dit nou meten? Dat is toch hartstikke
dat
haast niet?
Ja. Hebben ze ook niet gecommuniceerd,
dan,
hè?
Nee, moet je dan expres een halve tel gaan wachten voordat je die...
Ik probeerde de vinger er nog achter te krijgen. Nee, dat willen gaan doen. Maar
kan haast niet.
Nee. Maar het is pas over 3 races. Dus,
snel.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, maar Formule 1 teams kunnen op zich vrij snel zich aanpassen aan dingen.
En Red Bull, in dit geval waarvan we natuurlijk allemaal zeggen, die zullen er waarschijnlijk het meest gedupeerd door zijn. Want die zijn daar het beste, het snelste in.
Ja, precies.
Die kunnen hier, dat team kan hier niks meer tegenin brengen. Of dit is gewoon besloten en zoek het maar uit. Wij veranderen tijdens het seizoen de spelregels.
Via bepaald, ja.
Want veiligheid.
Dit wordt op de veiligheid gegooid. Ja.
Maar ik bedoel, groot goed om de veiligheid te waarborgen natuurlijk. Alleen dan moet je wel kunnen aantonen dat dit nodig is. Omdat het de veiligheid ten goede moet komen. En dat je zo best rigoureus ingrijpt in de regels tijdens het seizoen.
Ja, helemaal waar. Ja.
Maar en het is natuurlijk ook nog wel ironisch dat het dan waarschijnlijk, dat is natuurlijk... Het is gewoon zo, want dat beaamde Toto Wolff. Maar dat dan juist Bottas vrijdag in de pitstraat spint. En bijna de complete McLaren-crew als een op een bowlingbaan omver. Dat ging net goed.
Ja.
Maar Bottas had zijn auto niet meer onder controle. Dus dat was puur geluk dat het goed ging. En dat is ook wel een beetje ironisch. Dus,
waarover Bottas zei? Ja, iedereen probeert elkaar te naaien.
Ja, zeker.
Ja. Vanuit Bottas' perspectief snap ik dat ook wel. Want hij krijgt de opdracht van een team om in z'n tweeën weg te rijden. Dat gaat fout. En dan en op het moment dat hij heel vriendelijk door de McLaren-monteurs weer in de goede berichting
wordt gehaald. Ja, dat lag ik over jouw duidelijke stuk. Dan, McLaren was heel vriendelijk van... Bottas, help je wel even. Oh, bijna een ongelukje, kan gebeuren. En even later...
Op hetzelfde moment. Letterlijk op hetzelfde moment. Wordt er gewoon geklaagd bij de FIA van, dit was belachelijk. En ik snap het ook wel dat McLaren dat zegt. Maar dat geeft gewoon...
Dat was ook gevaarlijk.
Ja, zeker. Maar het is gewoon een piranha-vijver eigenlijk.
Ja, het is...
Die Formule 1 teams onder elkaar.
Mooi.
En nu nog wat meer door de strijd tussen Mercedes en Red Bull vooraan.
Nou ja, alles wordt een twistpunt gemaakt. Dat is het gewoon een beetje. En alles waar je, eigenlijk wat Bottas zegt, alles waarop je elkaar een beetje kunt naaien en een beetje kunt dwarszitten, daar doe je dat. Maar dat doe je ook in de wetenschap van als ik het niet doe, dan doen anderen het bij mij. Weet je, of maar anderen.
Het is tegelijkertijd wel weer half bakken, want we hadden het gedoe met die vleugels natuurlijk.
Ja.
Kijk, ze hebben nooit over die vleugels een protest ingediend. Het is alleen maar Toto Wolff die loopt te roepen tegenover media dat het allemaal niet kan. En Horner reageert daar dan weer op. Dus het is...
Nee, maar ze hebben het wel aangekaart bij de FIA natuurlijk.
Ja, maar niet zo'n hard protest.
Nee, maar dat is soms niet altijd nodig.
Omdat ze het ook niet durfden.
Nee, ze willen hun verantwoordelijkheid daar niet voor nemen. En omdat ze willen daar niet op aangekeken worden.
Precies, en omdat ze zelf ook een eigen voorvleugel hadden die ook wel heel erg ver aan het doorbuigen was.
Ja.
Zoals Horner al zei.
En dat is ook zo.
Maar zijn dit voor jullie mechanismen, jullie als liefhebbers die er veel dieper in zitten, zijn dit voor jullie mechanismen die de sport aantrekkelijker maken? Ben je daar soms ook helemaal klaar mee?
Nou, dit is niet ieder jaar zo. Dit past perfect in het gekke Formule 1 seizoen 2021, waarin iedere snelste ronde maakt eigenlijk een verschil. En daar horen dit soort gekke dingen bij.
Maar die stiekem zwartmakerijen, dat het niet zo transparant is. Die lijntjes hebben met anderen geklaagd over elkaar. Dat is toch wel van alle tijden.
Ja,
dat
zeker.
Wel.
Zeker.
Ja. Maar de politieke, het is ook wel weer mooi. En zo'n relletje over die voorvleugels, het maakt het complex, maar
het zegt ook wel over hoe hoog het spel gespeeld wordt en welke belangen er zijn.
Nou, dat is één ding, maar het is natuurlijk ook zo dat de Formule 1 het heel erg uitmelkt. Want normaal zitten er 3 teambazen bij elkaar in 1 persconferentie op vrijdag. Hè, dan zitten die, en nu hadden ze gewoon Horner en Wolff bij elkaar gezet.
Ja.
Ik bedoel, het verhaal wordt natuurlijk ook gekweekt. En dat doet niet alleen de Formule 1 zelf, maar dat doet ook doen andere zenders. Bij Sky staan ook Horner en Wolff dan bij elkaar in de uitzending. En natuurlijk in de hoop dat er vuurwerk komt.
Kijk naar Netflix bijvoorbeeld, Drive to Survive. Ja. Dat Horner en met Ricciardo, met Abitabool.
En daar doen Horner Wolff dan ook niet moeilijk over, hè?
Waarover?
Nou, daar zal nooit iemand zeggen van jullie zitten gewoon een beetje op te stoken.
Die genieten er ook stiekem een beetje van.
Bij Wolff heb ik niet altijd dat idee dat hij ervan geniet, bij Horner wel.
Wolff die heet niet voor niets zo. Dat is in schaapskleren.
Met zijn stem eigenlijk aan al dit
weekend? Weet niet, misschien praat hij te veel.
Een ruig feestje gehad volgens mij.
Aan de schnaps gezeten.
Ja. Nee, gewoon corona.
Dat heeft hij wel gehad. Maar het mooiste was dus dat hij vrijdag in die persconferentie met Horner Dan ging het natuurlijk over die pitstops. En dan, komt denk ik niet bij ons vandaan. Ja, ja, maar ja, we hebben er wel een paar weken terug een technische vraag over gesteld. Ja. Ja. Dus dan weten wij
het al oude trucje. Het al oude trucje wat jij wel vaak aanhaalt.
Ik weet niet zeker of het zo gebeurd is, maar normaal gesproken gaat het dan zo van, dan gaan ze naar de VIA en dan hebben ze iets gezien bij Red Bull, waarvan ze denken, klopt dat wel? Ja. Dan zeggen ze tegen de VIA, hey, wij willen dit gebruiken. Niet het hebben over Red Bull, maar gewoon wij willen dit gebruiken. En
mag dat?
Zegt de VIA, nee, dat mag niet. En dan, maar Red Bull doet het wel. Ja, dan kan de VIA niet meer terug. Weet je, die worden dan ook gewoon een beetje schaakmat gezet natuurlijk.
Maar zo ging het toch ook met die fuel flow meter van Ferrari eigenlijk. Ja, dan lijkt het allemaal een beetje.
En toen was het trouwens Red Bull die dat deed.
Ja, precies.
En die kregen gelijk. Ja. En Red Bull heeft vorig jaar ook voor gezorgd dat Mercedes de party mode kwijtraakte. Over DAS is er zelfs een heel protest ingediend. Dus ze doen het allemaal bij elkaar. Ja. Alleen Mercedes, het is natuurlijk nu de combinatie van Mercedes die in ene niet meer dominant is en dan allerlei dingen gaat zoeken.
Ja, Mercedes gaat nu natuurlijk alles uit de kast halen om toch Red Bull voor te blijven. Zeker als ze zelf aan de auto niet zoveel meer kunnen en willen doen als ze in andere jaren zouden doen.
Ze doen nu meer aan de groene tafel dan...
Ze doen meer aan de auto van andere teams dan hun eigen auto.
Ja, precies. Ze doen meer aan de groene tafel dan aan de tekentafel. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Ja, dat,
Laten we even een stapje terugzetten naar het weekend van Verstappen. En Bas hoor ik dan altijd zeggen, jongens, de kwalificatie, willen we het daar nog over hebben? Maar dat lijkt me in dit geval zeer relevant, want Verstappen reed een fantastische kwalificatie.
Ja. Ja. Laatst heb ik hier een beetje, nog een beetje,
je kan weer gelijk halen. Kwalificatiebeest.
Max Verstappen, Nee, geeft de man een snelle auto en hij pakt pole. Nee, het was echt heel overtuigend, maar eigenlijk het hele weekend in alle trainingen. Zegt het goed? Maar gewoon de
niet
rondes,
de derde vrije training.
Nee, nou, de rondes kwamen in ieder geval gewoon makkelijk al het hele weekend. En ook gedurende de kwalificatie en we luisterden dan altijd mee. Over de boordradio ook. We hebben dan wel gewoon tv aan, maar ook de boordradio. En vaak, als daar niet veel gezegd wordt, dan weet je dat het goed is. En het was ook, het was bijna stil. Gewoon alleen maar technische dingen van dat hij zijn batterij moest opladen. En staat weer P1.
Alles onder controle. Ja, het was natuurlijk een hele rare sportdag vandaag. Die natuurlijk heel mooi begon met en Verstappen en Mathieu van der Poel.
Ook nog, ja.
We zaten hier best wel op een volle redactie van scherm naar scherm te rennen. Jullie zaten natuurlijk op een gegeven moment helemaal volle bak in Formule 1. Ik was drie dingen tegelijk aan het doen. En ik kwam even bij jullie kijken. En jullie zaten zo een beetje achterovergezakt, heel relaxed te kijken. Terwijl de race geloof ik niet op zichzelf was. Alsof het al klaar was. Terwijl meestal is de vibe anders. Ja. Maar dat was ook omdat je zag van hoe dit gaat aflopen, weten we al. Ja. Toch?
Nou ja, ik dacht misschien nog even. Ik had nog een leuke weddenschap met Joost over het weer. Dat we gisteren, ik maak altijd een vooruitblikje op het weer. Hè? En dat was, je kan het zo wel invullen. Dat is de Formule 1 weervloek. Bij de weerplaatsen zijn ze daar nog niet achter, met wie ik een lijntje heb.
Maar, met alle respect.
Met alle respect, ja. Dus al het weer voorspellen ze goed, behalve rond de Formule 1.
Ja.
Maar die zaten er helaas weer naast. Maar net zoals alle andere weerstations, want er was 80% kans op regen het hele weekend tijdens de race.
Ja, en het ging uiteindelijk net langs het circuit heen, als ik het goed begreep.
Ja.
En toen de race klaar was?
Ja, toen begon het weer te druppelen. Ja.
Maar wanneer hebben we dit weddenschap ook weer afgesloten?
Gisteren. Zaterdag.
Ja, zaterdag al, zei ik. Ja. Zei ik tegen Patrick, er gaat geen druppel vallen, wedden.
En wanneer heb je het geld overgemaakt?
Voor de race.
Voor de race.
Ja.
Nou ja, maar met de Nederlandse bril op was dat gunstig. Joost, vooruitblik vooraf, was Hamilton door de regendans.
Ja.
Want dat was hem goed uitgekomen.
Nou ja, we hadden het net over die vleugels op de Red Bull. Die zijn kleiner, die leveren dus minder neerwaartse druk. En dat heb je in de regen eigenlijk, wil je dat wel hebben. Dus, en op die Mercedes zitten, die vleugels die daarop zitten, die zijn een stuk groter. Vooral de achtervleugel. Dus normaal gesproken, hè, op papier, of op asfalt ook, zo is weet ik niet. Maar op papier was de Mercedes dan in het voordeel geweest.
Maar regen is altijd mooi.
Zeker. Ik ben een grote regenrace-connoisseur.
Zelfs de Formule 1 Verstappen-fans hopen altijd op regen. Al rijdt hij aan de leiding, denk ik.
Nou, nee? Weet ik niet.
Nee? Ik denk het wel.
Ik wel in ieder geval. Ik vind het heerlijk.
Ja, toch. Iedereen.
Jawel.
Ja, regen is iets. Regen, Formule 1, blijft iets.
Je wil dat Verstappen wint en je wil spektakel.
Ja,
want want ook al rijdt hij 30 ronden aan kop, op een gegeven moment ga je toch denken, het wordt een beetje saai.
Nou ja, ik vraag me af wanneer beginnen de mensen het saai te vinden.
Nou, dat is wel zo, ja. Dat is de
als dit zo doorgaat.
Nou ja,
Schumacher waren ze ook op een gegeven moment.
Wat dacht je van vorig jaar en de jaren daarvoor? Er waren natuurlijk, laat ik het zo zeggen, Formule 1 heeft natuurlijk met de opkomst van Max Verstappen heel veel nieuwe liefhebbers gekregen. Die willen Verstappen zien winnen, maar die willen ook spektakel zien.
Ja.
En die haakte natuurlijk af toen ze zagen, na 5 rondjes rijdt Hamilton weg en hij wint.
Ja.
Die vonden het kloten dat het saai was, maar ik heb sterk het vermoeden dat diezelfde liefhebbers nu zitten te juichen. Dat het saai is met Verstappen, ruim maar kop. Alleen ook, de vraag is of dat zo blijft als precies. Dat race na race na race zo gaat.
Ook dat is eindig natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, dat, dat is het voordeel wel dat je dit seizoen natuurlijk... dit seizoen is er nog en dan gaat de Formule 1 weer zo op de schop... dat je dan maar weer moet afwachten hoe het gaat zijn. Dus geniet er nou maar van dit seizoen. Want het kan volgend jaar kunnen de verhoudingen weer totaal heel anders zijn.
Of dit jaar, we lopen misschien ook iets te hard van stapel.
Ja, nou, ik ben wel op.
Nou, ik hoorde helemaal aan het begin, die had ik genoteerd. Ik dacht, daar wil ik even op terugkomen. Zo, vrij aan het begin van deze podcast zei Joost al dat Mercedes er, geloof ik... Ik weet niet hoe je het letterlijk zei, ervan uitgaat dat ze waarschijnlijk geen wereldkampioen worden dit jaar. Zo zei jij het ongeveer. Nou, dat betekent dat ook Mercedes al denkt... Verstappen wordt het gewoon en dit wordt voor ons niet haalbaar?
Nou, uitzitten. Natuurlijk zo zit Mercedes niet in elkaar en Hamilton ook niet. Maar als je gewoon nu kijkt naar hoe Hamilton erin zit, hoe Hamilton na afloop voor de camera staat.
Ook een soort gelatenheid.
Ja, gelatenheid, ja. Precies dat.
Maar is het gelatenheid is het ook, ik bedoel, als je als Hamilton zijnde nu gewoon ziet van shit, even ervan uitgaan. Jullie zeggen hier natuurlijk vaker dat Hamilton een politiek spel vaak speelt en heel vaak in de doggerrol kruipt.
Dat probeert hij nu ook nog.
En Verstappen, precies, dat probeert hij nu ook nog. Of, zoals we Hamilton nu na de race zagen, of is dat ook gewoon realistisch inmiddels?
Ja.
Hij ziet, Verstappen is natuurlijk fucking goed, dat wist hij al. Hij ziet, shit, die auto is ook gewoon beter. Hoe ga ik hier in godsnaam nog van winnen als we onze auto niet meer goed kunnen doorontwikkelen dit seizoen?
Nou, wat
kan ook realistisch zijn.
Wat ik dus ook, dat is één ding, en ik denk dat je daar gelijk in hebt, dat hij gewoon realistisch is. Hamilton is op zich normaal wel strijdvaardig. Maar je kunt je ook afvragen of Hamilton dit nog wel kan.
Dat is heel goed. Maar dit heeft hij ook al lang niet meegemaakt.
Nee, precies. Daarom. Hoe lang is het nou geleden dat hij echt iemand had dat hij dacht van... ik denk dat hij dat gevoel bij Vettel namelijk nooit heeft gehad.
Nee, die was hij altijd de baas.
Ja. Rosberg.
Ja, ook Rosberg. Niet, maar ook van Rosberg wist hij dat hij gewoon... Als hij 10 keer op hetzelfde circuit zou rijden in dezelfde auto, won hij 7 of 8 keer.
Ja. Dus ja, Verstappen is echt flink onder zijn huid gekropen. Dat zie je gewoon nu.
En hij kan ook niet meer kijken. Want vroeger, als hij van de jaren hiervoor, als Verstappen dan een keer een gevecht met Hamilton had, dan zei hij dat, ik weet dat Max naast me rijdt. Ik neem geen risico.
Ja.
Want ik wil mijn punten voor het kampioenschap binnenhalen.
Play the long game.
En nu zegt hij ook alweer van, we hebben goed gescoord vandaag. Maar het wordt toch wel zaak voor hem dat hij een keertje voor Verstappen gaat eindigen. Want anders komt die 8e wereldtitel, die komt er niet meer van.
Maar 4 races op rij heeft Mercedes nu niet gewonnen. Dat is voor het eerst in de turbo-tijdperk. Vanaf 2014. Dus dat is gewoon...
Dat is ongekend.
Ja, de dominantie. Die zijn ze echt al heel erg kwijt. Maar is gewoon omgeslagen.
Ja, maar dat...
Maar dat is wel alleen nog dit seizoen. Dat is het. Je gaat nu niet... Je kan nu niet kijken zo van... Nou gaat Verstappen de komende jaren domineren. Zo zijn de... Dat kan je gewoon niet zeggen. Want nu... Wat we dan steeds zeggen. De ontwikkeling stopt nu dit seizoen. Het is eigenlijk een beetje een... Het laatste hoofdstuk van dit boek. En volgend jaar gaat er gewoon een nieuw boek.
Nee, maar daarom, laten we even bij dit seizoen blijven. Want we doen nu bijna alsof Max Verstappen al wereldkampioen is.
Maar dit
terwijl
seizoen,
we zijn nog lang niet op de helft.
Het seizoen hangt wel heel erg boven dit seizoen. Het wordt steeds erger.
Dat snap ik.
Ja.
Zo groot is het verschil. Deze race was het verschil best groot. Tussen Red Bull en Mercedes. En tussen Verstappen en Hamilton.
Volgende week
maar zo groot is het niet eerder geweest. Volgende week, hetzelfde circuit. Moet Verstappen zijn voorsprong uitbreiden.
Voordeel van...
Ja, denk ik wel.
Ja.
Maar goed, stel Verstappen en Hamilton worden dan weer 1 en 2. Dan is het gat ook niet zo groot dat je denkt... Mercedes gaat er komen nog 10 circuits aan... waar Mercedes dat sowieso ook gaat verliezen.
Nou, maar het is wel dan een Grand Prix zegen. Want dan zou het gat bijna 25 punten zijn. Misschien nog meer als hij
snel... Ja, het slaat een flink gat daar niet van. Ja.
En dan kan je gewoon een keer uitvallen en dan kan Hamilton winnen. Dan staat hij hier nog gewoon voor. En dan is het wel echt serieus. Dan zit je bijna op de helft van het seizoen. We weten als al die Grand Prix... in de tweede helft van dit jaar ook nog allemaal doorgaan. Brazilië, Mexico. Nou, dat zijn traditioneel ook banen waar Red Bull gewoon vaak sterk voor de dag komt.
Dan... Ja, blijf daar eens bij. Want voor dit seizoen en eerder deden jullie dat ook regelmatig. Natuurlijk even doornemen van op welke circuits verwachten we dat Red Bull beter is en Mercedes beter is. En voor het seizoen was het natuurlijk iets speculatiever dan nu. Nu weten we een stuk meer. Als ik het omdraai, op hoeveel circuits verwacht jij, Patrick, dat Mercedes wel beter kan zijn nog? Zijn die op één hand te tellen inmiddels?
Ik denk het haast wel, ja. Ja, we hebben er ook al een paar gehad, hè, waar Mercedes in principe sneller had moeten zijn. En dat ze dat misschien ook waren, maar dat Verstappen daar won. Dat zei Hopin Toen ook in ons vooruitblik van de week. Imola bijvoorbeeld, waar Verstappen won, op Paul Ricard. Het is dat Mercedes die undercut onderschatte, maar anders dan had Hamilton misschien ook wel weggereden.
Ja.
Ja,
dat, Joost, ja. Zie jij nog circuits waarvan je zegt, nee, maar die moet gewoon voor Mercedes zijn, onder normale omstandigheden?
Nee, niet één meer. Ja, heel misschien Monza.
Maar zelfs daar niet meer, denk maar, ik?
Nee. Dus,
is Verstappen / Red Bull dan op alle andere circuits favoriet?
Zoals het er nu voor staat, ja. Ik bedoel, ze hebben de afgelopen 4 races gewonnen. Ja, op 4 toch wel een vrij totaal
verschillende circuits.
Ja, dus ja. Nee, als ik Red Bull was, zou ik me niet zo.
Ja, al waren het wel 4 verschillende races.
Ja, wel 4 verschillende races, maar en ook 4 verschillende circuits. Dus ja, je kan nog kijken, ja, Silverstone, maar ja, daar won vorig jaar Verstappen ook 1 van de 2 races. Als ik het lijstje even afga, Zandvoort, dat gaat hij denk ik wel winnen. Al daar rijdt het enige wat nog wel een beetje een trend is nog steeds, die hardere banden. Hè, de ja,
eigenlijk kunnen we hem afvinken.
Ja, vink het gewoon allemaal. Vink hem gewoon.
Ja, ik probeer een beetje tegengas te geven, maar jullie allebei zo overtuigd zijn, dan.
Op dit moment dan
was dit de laatste boordradio van het seizoen. De wereldtitels binnen.
Ja. Nee, op dit moment ziet het er gewoon zo goed uit.
Maar het gekke is dus, kijk, het is dus niet een jaar waarin Red Bull heel erg dominant is. Het is een jaar waarin Verstappen gewoon heel erg dominant is.
Ja.
Want we hebben ook seizoenen met Hamilton en Rosberg gehad dat iedere training Mercedes een seconde los stond. Dat is niet zo. Hamilton zit er nog wel redelijk vlak achter. En Perez die zit vaak tussen die Mercedes in of zoals vandaag gewoon vierde.
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook nog wel echt het poppetje dat gewoon het verschil maakt.
Die heel weinig fouten maken. In het begin van het seizoen natuurlijk wel een paar kleine dingetjes gehad. Nou ja, hè, met die inhalactie in Bahrein. Met de kwalificatie Imola. Portimao was hij niet vlekkeloos. Ook buiten de baan even. Maar verder, sinds Barcelona. En Barcelona heeft hij geen wiel verkeerd gezet eigenlijk. Maar dan was Mercedes gewoon sneller. Maar Monaco, uitmuntend. Azerbeidzjan, uitmuntend. Vorige week natuurlijk met gelijk, nou, misschien zelfs een auto die iets langzamer was, uitmuntend. Vandaag uitmuntend. Ja, dat is gewoon een trend hoor, 4 races op rij.
Je hebt al de indruk hè, door de jaren heen. Verstappen rijdt al aardig wat jaren mee inmiddels. Ja. Hoe die overkomt en hoe cool die is. Hè? En dat hij zich nooit gek laat maken. En vooral dat hij 1 focus heeft in het leven, zou ik bijna zeggen. Winnen. Ja, Verstappen kan dat. Hè? In die tunnel duiken.
Precies.
Van, hey, ik richt me hierop. Ik wil alleen maar winnen, winnen, winnen. En daarna kijken we pas verder.
Ja, en dat zag je vorig jaar en de jaren hiervoor ook. Als hij dan een Grand Prix won, dan was het echt een soort doekje voor het bloeden voor Red Bull. Hè? Want dan wisten ze al dat ze geen kampioen zouden worden.
Ja.
En in ieder geval de sponsors weer even tevreden gesteld. Honda die weer dan voor het eerst op het podium stond een paar jaar geleden.
Ja.
En dit jaar is alles anders. Dan is ook de overwinning van vandaag. Het is echt niet zo. Nou, de vlag gaat misschien wel uit, maar het is niet zo dat dit gigantisch groot wordt gevierd op de fabriek in Milton Keynes. Het is gewoon puur die focus op de lange termijn en weer door.
Ja, ja.
Het is bij uitstek gewoon nu een coureur, je ziet hem voor de camera's, die gewoon volledig gefocust is op die wereldtitel. En als ik dat dan vergelijk met wat Hamilton, het is niet dat Hamilton niet weet hoe die wereldtitel binnen moet halen, maar vanuit deze positie zie ik hem gewoon, die gelatenheid en dat ziet er gewoon heel goed uit voor Verstappen. Kijk, en je moet ook kijken naar zijn record aantal overwinningen in 1 seizoen was 2019. 3, hij heeft er nu al 4. Ja, dus,
ja inderdaad.
Ja. En dan zijn we nog op 1/3 zo'n beetje.
Dit zegt een hele hoop over hoe Verstappen in een bloedvorm is. En het zegt een hele hoop over de stappen die Red Bull heeft gezet. Ga ik toch die teamgenoten van allebei er weer even bij halen. Jullie zeiden vorige week in de podcast nog, ja, Bottas, dat is wel klaar. Eigenlijk weet hij het zelf ook wel. Volgend seizoen is het einde verhaal. Dit weekend was hij best wel goed. In de kwalificatie was hij sneller dan Hamilton. Moest hij nog 3 plaatsen terug. Hij is vaker goed in de kwalificatie.
Ja, maar ook hier op dit circuit is hij gewoon goed.
En nu ook weer.
Ja.
Nou
ja,
en hij had toch Perez achter zich.
Dit is gewoon een baan die hem ligt. Ja, maar die plek kreeg hij wel echt cadeau. Door die langzame pitstop van Red Bull. Dus, Bottas die kan gerust op sommige circuits meekomen met Hamilton. Alleen op heel veel ook niet. Het is net wat kijk, je moet je ook afvragen. De positie waarin Verstappen nu zit en waarom Red Bull nu zit, die hebben nu heel veel aan een type Perez. Maar op een gegeven moment, als Hamilton al niet sneller is dan Verstappen, of niet even snel is, dan hebben ze ook niet zo heel veel meer aan Bottas. Dus dan kan je daar juist beter een coureur naast zetten die ook zelf kan winnen. Een Russell bijvoorbeeld. Dat is toch meer waar ze denk ik straks aan moeten gaan denken. Dus,
ja, want de conclusie die we voor dit seizoen toch ook al kunnen trekken is dat het echt Hamilton versus Verstappen is en blijft.
Ja.
En dat Perez en Bottas niet in die titelstrijd een doorslaggevende rol kunnen gaan vervullen.
Nou, in strategisch opzicht wel, maar niet zelf qua puntaantal.
Nee, dat bedoel ik ook. Het zal niet zijn dat ineens Perez een race wint met Verstappen achter zich en Hamilton vierde.
Nee, ik denk zelfs als dat nu als dat nog een keer gaat gebeuren, dat ze zich in die situatie bevinden, dat er dan gewoon een telefoontje over de boordradio komt.
Checo.
Ja.
Van de kant.
En dan krijgt hij vast wel een goede premie voor, hè? Net zoals Barrichello dat ook altijd deed in de Schumacher. Wist hij ook gewoon. Ja. Helemaal prima. En dat gaat gebeuren. Of Bottas dat gaat doen?
Ja, nee, dat hangt helemaal vanaf hoe Bottas... Of hij weet hoe hij erin zit momenteel.
Gaat Bottas als hij de kans krijgt Hamilton nog helpen? Of denkt hij zoek het lekker uit hier?
Misschien is dit voor Bottas wel het laatste jaar dat hij ooit nog een winnende auto onder zijn kont heeft.
Ja.
Dus als jij... Ja,
maar laat dat dan het voordeel voor Verstappen zijn.
Zeker.
Je zegt Bottas voor het laatst winnende auto, maar dan kiest hij voor eigen belang. En als hij niet meer kan winnen en Hamilton kan helpen, kiest hij daar wellicht niet voor. Terwijl Perez er alles aan gelegen is om Verstappen wel te helpen, want die wil zijn plek daar behouden.
Precies, ja. Maar dat is precies wat je zegt. Zo klopt het. Dat is het helemaal. En alles klopt wat dat betreft binnen Red Bull.
Dus als er iemand voordeel van zijn teamgenoot gaat hebben dit seizoen, is het eerder Verstappen.
Ja, dat hebben we eigenlijk ook al gezien in de afgelopen races. Ja, zeker.
Ja. Lando Norris, jongens, wil ik het er toch ook nog eventjes over hebben als we er nog een andere coureur uit mogen lichten. En zijn teamgenoot Ricciardo, de grootverdiener die ook dit weekend weer in de kwalificatie om de oren wordt gereden door Norris. Is die Norris echt zo steengoed?
Blijkbaar. Hè?
Inmiddels mogen we dat misschien wel zeggen.
Dat hadden we toch met z'n allen niet verwacht. Zeker niet als Ricciardo naast je komt rijden. Dat is toch. Die heeft het Verstappen gewoon heel lastig gemaakt in zijn jaren bij Red Bull. Fenomenaal. Ook nog jong natuurlijk. Norris is zeker naast de titelkandidaten de verrassing van het seizoen.
Ja, je hoort in Britse media nu ook wel dat opvalt dat Norris veel minder de clown uithangt en veel meer bezig is met goed racen, goed kwalificeren.
Ja, want zo kwam hij een beetje binnen, hè? In de Formule 1 wel als groot talent, maar ook als, dat is een geinig ventje en die heeft de gun factor.
Dat gaat al snel tegen je staan als je prestaties dan niet goed zijn natuurlijk. Maar nee, echt fenomenaal. En dit weekend ook weer. In de derde training had hij heel veel van die track limits aan zijn broek. Ja. Eigenlijk die geloof ik als 18e. Je zit toch een beetje naar dat staartje te kijken. Dan zal McLaren er wel niet bij zitten. Want Ricciardo had het ook lastig. En die heeft ook serieus moeite om nog steeds hard te gaan met die auto. Maar in de kwalificatie, dan staat hij toch weer, wat was het, op de vijfde plek. Nog op een plekje opgeschoven door die gridstraf van Bottas. Hij stond nog voor Perez natuurlijk.
Ja, derde.
Ja, dus nee, fenomenaal.
Ik ben me meer aan het afvragen hoe lang Ricciardo nog stevig in zijn stoeltje zit bij McLaren. Want
nou, ik wilde net zeggen, is dat nou, kunnen we nu al zeggen dat het een slechte match is, McLaren en Ricciardo? Is Ricciardo het een beetje verleerd? Want die was nooit, ook in de Red Bull-tijd, niet wekelijks goed, maar die kon wel boven zichzelf uitstijgen en races winnen in die auto.
Ja, nou ja, momenteel, het komt gewoon, hij kwalificeert meestal buiten de top 10. Hij finisht natuurlijk wel regelmatig in de punten, dat wel. Maar hij staat ver achter Norris. Norris heeft er, even kijken, 86. En Ricciardo 34, dus dat is niet eens de helft. En je moet niet vergeten dat McLaren is in een nogal felle strijd verwikkeld met Ferrari om die derde plek in het kampioenschap. En daar kleven behoorlijk wat miljoenen aan. Op dit moment, vandaag... is Norris sneller dan de twee Ferraris.
Hij houdt de Ferraris achter zich.
Ja, maar de Ferrari komt wel met meer punten. Gaan ze van het circuit. Want die pakken met twee auto's in de punten natuurlijk meer dan Norris in zijn eentje.
Conclusie, Ricciardo heeft best wel een groot probleem inmiddels.
Nou ja, ik vraag me wel af...
Wel contract volgens mij toch?
Mijn contract die kan zomaar plongelijk in de papier versnipperen.
Hij verdient natuurlijk wel heel veel.
Ja, dat moet ze aardig wat geld geven om dat te kopen, denk ik.
Maar het kost ook een hele hoop geld op deze manier. En die
arme Norris die verdient misschien de helft of minder van wat Ricciardo verdient, of niet? Weten we dat?
Nee. Ricciardo is de topverdiener daar natuurlijk.
Ja, maar de vader van Norris die op boord bij de topverdieners van Groot-Brittannië. Dus je hoeft met Norris geen rekening mee te
Nee, dat zeg ik niet meer. Ricciardo is op dit moment, gezien zijn prestaties, een veel te dure jongen voor McLaren.
Ja, en dat was hij ook voor Renault.
Je kan ook niet meer zeggen dat het aan de auto ligt natuurlijk. Want dat was het excuus aan het begin van het jaar. Nou, nieuw team, nieuwe auto, nieuwe motor ook. Want
dat was bij Renault een beetje het excuus, lange tijd.
Nou ja, dan moest hij er ook in komen tegen Hülkenberg.
Deed hij ook gewoon veel te lang. Ja. Dat is op dit moment gewoon duidelijk dat het een slechte eigenschap is van Ricciardo. Dat hij gewoon er moeilijk in komt. En hij heeft ooit één hele goede overstap gemaakt natuurlijk van Toro Rosso toen nog naar Red Bull. Toen hij naast Vettel terecht kwam en hoge ogen gooide. Nou ja, naast Verstappen kon hij het ook, maar toen zat hij al in dat team. Maar sindsdien, naar Renault heeft hij uiteindelijk goed gepresteerd. Maar dat duurde ook lang, heel lang. En nu, hetzelfde verhaal. Dus Ja, donkere wolken. Ja, ik bedoel, je kan ook niet te kritisch zijn, want hij rijdt ook wel bijna wekelijks in de punten. Dus dat is het op zich niet. Maar ja, niet lang niet op het niveau van Norris. En ik denk dat McLaren dat wel nodig heeft.
Ja, Norris gaat, als hij zo doorgaat, wellicht nog een keer een mooie stap omhoog zetten in de Formule 1. En bij Ricciardo lijkt die kans niet zo heel groot meer.
Nou, ik denk dat Norris vooral met McLaren een stap omhoog wil zetten. Dat het ook al kan. Maar dat is weer een ander vraag.
Ja, dat is het verhaal van volgend seizoen. McLaren is een van die teams die hoopt volgend seizoen natuurlijk zich echt tussen de top te nestelen.
Ja, die zijn heel druk al bezig met de auto voor volgend jaar.
Ja, de driver of the day, we hebben het er nog niet eens over gehad, Patrick. Maar misschien is dat omdat ik verwacht dat jullie er allebei dezelfde namen vullen. Of heb je nog een verrassing?
Nou, of verrassing. Ik denk dat ik me goed kan vinden in degene die het ook werd, hè? Charles Leclerc. Toch volledig iets andere strategie dan de rest. Een paar mooie, niet heel veel inhaalacties gezien vandaag, maar wel van de Ferrari-coureur.
Komt het nou door de uitschakeling van Oranje dat je je chauvinisme bent verloren en dat je je niet Verstappen noemt?
Ja, nou
bij
ja.
Jou had ik die zeker verwacht.
Ja, ja, nou ja, het is ook een beetje saai, die had wel behandeld. Ik wist eigenlijk ook al stiekem dat je naar Leclerc wilde.
Nee, maar Leclerc is veel voor te zeggen.
Ja,
ga verder.
Nee, hij was veel in beeld en mooie inhaalacties. En hij heeft natuurlijk niet het materiaal tot zijn beschikking waarmee hij zou willen doen wat hij graag wil, namelijk Grand Prix winnen en strijden om het podium. Maar dan moet je maar laten zien wat je waard bent in het middenveld. En dat is iets wat hij al het hele seizoen grandioos doet en ook nu weer.
Sluit je erbij aan, Joost?
Zeker weten. Ja, hij, ik weet niet hoe hij dat gat ooit heeft dichtgereden, maar hij was natuurlijk betrokken bij het incident in de eerste ronde met Gasly. Maakte een pitstop, nieuwe vleugel. Kwam helemaal achteraan het veld terecht en op de harde band, dus ook niet de beste pace van allemaal.
Geen safety car.
En toch reed hij op een gegeven moment weer in de mix. En dat was gewoon heel knap. Dat vond ik het knapste gedeelte van de race. Dat is volledig buiten de camera's gebleven. Maar ik zat wel stiekem naar zijn rondetijden te kijken. En die waren echt heel competitief.
Wat dat betreft is het jammer voor dit seizoen. En in eerdere seizoenen zeiden we ook vaak dat we hoopten op een gegeven moment op een mooie driestrijd met Ferrari erbij.
Ja.
Nu zijn we al tevreden met een tweestrijd eigenlijk. Ja. Hè? Doordat Red Bull gewoon Mercedes enigszins aan het overvleugelen is. In ieder geval minimaal op hetzelfde niveau is gekomen. Ferrari zit daar helemaal niet bij. En als je zo ziet hoe fantastisch goed Leclerc is, dan is dat toch wel weer heel jammer.
Ja, maar dit geldt niet alleen voor Leclerc. Want Sainz had ook een hele goede race vandaag. En die startte buiten de punten. En die eindigde natuurlijk even goed op de zesde plaats. Ferrari had in Frankrijk al heel veel moeite met de bandenslijtage. En nu hadden zij echt een indrukwekkende race pace. En ik denk dat ze zelfs qua in de race de derde auto waren. Norris die zat natuurlijk vanaf het begin af aan voorin bij. En dan konden beide Ferraris door dat Sainz buiten de top 10 starten en Leclerc dat incident had met die pitstop niet meer bij in de buurt komen. Dus dat was nog de mazzel voor McLaren. Ik hoop, dat is een heel plan hè, in Maranello. Je weet hoe dat gaat, een heel plan. Team geïnstalleerd die al bezig zijn met die auto voor volgend jaar. Ferrari roept al weken, hè, we focussen ons alleen maar op de auto voor volgend jaar. Dus dan kan dat gebeuren, wat jij zegt.
Ja, dus dit seizoen hoeven we op een uitschieter daar gelaten niet zo heel veel meer van Ferrari te verwachten.
Nee, zeker niet nu Singapore ook nog uit de kalender is geschrapt. Maar vandaag waren ze eigenlijk heel goed. De kwalificatie was gewoon minder. Dus, maar niet goed genoeg om zich te mengen in de strijd vooraan.
Nee, dat was duidelijk. Patrick, jij wil het GP-spel altijd nog eventjes bij de horens vatten. Is dat omdat je er zelf zo goed voor staat en Joost een stuk minder?
Dat heeft er zeker mee te maken, Daan. Dat kan ik niet ontkennen. Maar we hebben nog een bubbeltje, geloof ik. Het was weer een bloedstollende editie van onze GP-spel, waarin er een nu.nl-collega bovenaan staat in de weekronde. En het is niet Jeroen van Barneveld, maar het is Robert van der Linden.
Oh jeetje.
Ongelooflijk.
Wacht even hoor. Maar ik begin nu ik een complot te zien. Want Robert van der Linden die staat bovenaan in de pool hier op de redactie voor de EK.
EK staat hij ook bovenaan?
Ja, daar staat hij bovenaan. We hebben ook zoiets als het EK-spel wat van coach van het jaar is. Dat kennen de mensen misschien wel, dat je een team kan invullen. Daar staat hij bovenaan. En hij staat nu ook in de...
Dit is de weekronde, hè?
Ja, maar dan nog. Het is, misschien is hij wel hacker, dat hij gewoon in de systemen kan of zo.
Hij ziet er wel uit als een hacker.
Ja, hij zou zomaar een hacker kunnen zijn. Ja.
Hey, Robert, gefeliciteerd. 126 punten. Samen trouwens met Arjan Heijmen, hartstikke goed gedaan. Een team met Verstappen, Leclerc, Tsunoda en Norris was de geheime formule dit weekend.
Ja, Tsunoda was de slimme zet. Leefde net wat extra puntjes op.
Ja, puntjes op. Ik op plek 73, beste van ons drie, 105 punten. Daan op plek 276. Hè? Ja, dat is de eerste keer Daan dit jaar in de boordradio. Maar wel trouwens speler van het GP-spel natuurlijk. Mooiste managerspel van Nederland. Laten we dat gezegd hebben. En Joost, toch weer het minst. Plek 296 met 97 punten.
Wat was jouw team, Joost?
Mijn team was Verstappen, Hamilton. En dan daarbuiten Nicolas Latifi, hoogvlieger. En Mick Schumacher.
Ja. Aha. Oh, dat had ik ook.
Ja.
Maar dat heb ik beter
maar ik heb vorig jaar, want ik mag hier best wat over zeggen, want jullie hebben hier veel meer verstand van dan ik van de hele racerij. Ja, sorry, mooi. Ik wakker dan zeg.
Ja, mooi.
Racerij. Maar vorig jaar heb ik dat GP-spel natuurlijk gewonnen.
Ja, ja, verslagen. Ja.
En toen heb ik lang de tactiek gehanteerd die Joost nu hanteert, met Verstappen en Hamilton en twee prutsers, zeg maar. Want dan heb je geen geld meer over om iemand te pakken die in de punten regelmatig rijdt. En daarmee kwam ik niet verder dan de subtop. Als je dat een heel seizoen doet, meer dan de subtop is niet haalbaar, was mijn ervaring. Sommige racers red je dan wel iets. Dus je moet eigenlijk één topper hebben, was mijn les van vorig jaar. Eén echte topper, die moet dan wel winnen. En dan moet je kwalificatie en podium moet je allemaal goed voorspellen. En dan kun je op goede dagen, als je slim selecteert, kun je drie subtoppers zeg maar erbij nemen. Dan heb je een combinatie van Norris, Alonso. Misschien moet je dan wat Tsunoda of zo erbij nemen. Volgens mij kom je op die manier uiteindelijk het verst. Het is een kleine tip hoor, Joost, want ik zie je net als vorig jaar weer spartelen.
Nou ja, als die pitstop van Perez gewoon goed was gegaan, dan had ik nu meer punten gehad dan jij.
Ja, zo is dat. Maar Patrick, even, want je hebt nu de weegstand opgenomen.
Ja, algemeen klassement, plekje 1 Timo Hekker, 801 punten. Ik op plek 23, daar ben ik toch wel heel erg trots op, 751 punten. Want dat doen,
van de hoeveel deelnemers?
Ja, meer dan 500 zijn het er inmiddels.
Ja, dat doe je goed.
En Daan, plek 83.
Daarom wilde ik even die weegstand.
Dan moeten we helemaal naar beneden. Ja, bijna. Ja, daar is hij. Plek 318. Joost, keurig.
Oh, ik ben nog aan het scrollen.
Met 663 punten.
Ja, we moeten het ook nog even over George Russell hebben natuurlijk. Dat was toch wel een beetje een tranentrekker vandaag.
Ja, goed punt. Ja.
Ach ja. Die, slaan we die bijna over.
We hadden hem het gegund allemaal, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook je punten gepakt.
Dit is wel een trucje hoor. Ja, hij heeft wel gelijk dat we het over Russell moeten hebben. Maar hij wil zo snel mogelijk weg van het spel.
Ja. Maar zo gaat het altijd aan.
Wij en de luisteraars, we weten allemaal wel dat jij er stiekem het meeste verstand van hebt. Alleen in voorspellen is natuurlijk een beetje gokken. Daar ben je gewoon iets minder goed in, dat geeft niet.
Ja, daarom doe ik het ook nooit. Maar, verder. Maar George Russell, het lag buiten de controle van Williams. De Mercedes motor, die geeft dan de geest notabene. We hadden het hem allemaal gegund. Hij heeft gewoon ook een beetje al vaak pech. Russell, het moet ook pech. Even meezitten. Ja. En dat pech ook, dat hij zelf natuurlijk iets fout doet. Spinnen achter de 70 al vorig jaar.
Maar het komt wel goed met Russell. Die zit volgend jaar gewoon in die Mercedes.
Ik wou net zeggen, Russell weet zelf stiekem misschien ook wel dat hij volgend jaar gewoon het stoeltje van Bottas krijgt. Hoor.
Ja.
Die kans is vrij groot.
Ja, nou, en in de wetenschap dat Max Verstappen zo ongeveer al wereldkampioen is, jullie hebben het gehoord, sluiten wij voor deze week af. Maar volgende week zijn we er natuurlijk alweer met de boordradio. En ja, het goede nieuws is voor de trouwe fans dat Bas Schouwachter er gewoon weer op mijn plek zit. Want de uitschakeling, de trieste uitschakeling van Oranje betekent dat Bas nu of straks of morgen eigenlijk op de terugweg is.
Was het dan even vergeten?
Traan in zijn ogen.
Dan, lekker, ja, ik was het even kwijt. Waarom moet je nou weer over die uitschakeling? Ja.
Sorry jongens. Je was het heel veel kwijt.
Maar het was een prachtige sportdag natuurlijk.
Jawel.
Het is allemaal de schuld van Michel Abink. Sportseloot voor de voetbalvolgers op Twitter. Want die twitterde zo'n drie rijtje met drie met Verstappen, Vinkje, Van der Poel.
Dat heb ik heel veel
Pintje,
mensen zien doen.
En dan Oranje. En dan weet je gewoon al dat het fout gaat natuurlijk. Ja. En daar ben ik... Iemand noemde me deze week de cynische rots in de branding. Dat ben ik natuurlijk. Dus ik zag het daar al op.
Ja, en dat soort theorieën geloof ik niet helemaal. Oranje was gewoon heel slecht en Max Verstappen was fantastisch. Laten we het daar bij laten voor nu. En hopen dat het volgende week hetzelfde scenario is op hetzelfde circuit. Dat is alles behalve ondenkbaar.
Regenbuitje
we gaan het zien. Sorry?
Regenbuitje eroverheen.
Een regenbuitje erbij. Ja, onze weerman voorspelt weer een regenbui. Dus het blijft droog mensen volgende week. Dan weten jullie dat. Bedankt voor nu. Heb je vragen of wil je wat kwijt? Podcast@deboordradio.nl.
@nu.nl, sorry.
Jongen, ik zit er lekker in. Bedankt voor nu en tot volgende week. Ook namens de mannen hier en de arme Bas. Die volgende week hopelijk weer wat vrolijker is. Dag.